Voor de luisteraars thuis van een schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is uit 2 Korinthe 5. We noemen nu de schriftlezing 2 Korinthe 5. En we zingen psalm 56 vers 6. Psalm 144 vers 1 en vers 7. Psalm 119 vers 47. En psalm 118 vers 8. We noemen nu nogmaals de schriftlezing 2 Korinthe 5. En we zingen psalm 56 vers 6. Psalm 144 vers 1 en 7. Psalm 119 vers 47. En psalm 118 vers 8. We wensen u een goede dienst.
Ik hef tot u, die in den hemel zit, mijn ogen op en bid. Want Heere, gelijk een knecht ziet op de hand van zijn Heere, en de dienstmaagd op de hand harer vrouw, alzo zijn onze ogen op u geslagen, totdat gij ook ons genadig zij. Heere, schenk ook in dit middaguur de gemeente en ook in het voorgaan de bediening van uw heilige geest, opdat wonderen mogen geschieden, ook in deze roerige en verschrikkelijke tijd. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting zij de gemeente rijkelijk geschonken van God de Vader, die zondaren verkiest, en van Jezus Christus den Heere, die zondaren verlost, door God de Heilige Geest, die zondaars harten vernieuwt. Amen. We zingen samen uit Psalm 56, en daarvan het vijfde vers, 56 vers 6. Ik roem, gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. We zingen op Psalm 56, het zesde vers. zal worden gelezen uit het Nieuwe Testament, Paulus' zendbrief. En wel de 2 Korinthe, daarvan hoofdstuk 5. 2 Korinthe 5. En vooraf doen we samen belijdenis van het allerheiligst geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met ons woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen onkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot dezelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van den Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat we niet geluk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat Hij gedaan heeft, hetzij goed, het zij kwaad. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw conscienties geopenbaard te zijn, want wij prijzen onszelf nu niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen diegenen die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het uw lieden. Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat diegenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan de gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, omdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.
De apostel Paulus, mijn geliefden, die heeft in al zijn brieven met grote nadruk gesproken over het verzoenende werk van de Heer Jezus Christus. In Romeinen 8, dat bekende hoofdstuk, daar gaat het over het nieuwe leven door de geest. En dan is daar een krachtige goddelijke belofte voor degenen die de Heer mogen zoeken in hun leven. Hij begint al daar te zeggen, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Daar heb je het nu, hè. Verdoemenis, we weten het, dat zit op de helse verschrikkingen, op de eeuwige duisternis. Bij de Heere is het licht, blijdschap, vrede, vreugde, aangenaamheid. Maar buiten Christus een eeuwige nacht. We zijn zo gewend om de Bijbel te lezen. En door de druktes in de week van allerlei werk enzovoort en de zorg in de gezinnen, lees je het zo, drink soms niet eens meer door. Maar als de Heer nou licht gaat geven in dat woord, dan zeg je, wat staat hier nou eigenlijk? Geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. En dat betekent dat de weldaad van God in Christus in het leven van zijn volk gekomen is. David die bidt in Psalm 116, ik lag in de benauwdheid, duisternis, donkerheid, angsten van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. En er zijn er zat godsdienstigen die zeggen, hé man, hou alsjeblieft op, want dat is allemaal zo donker en zo naar wat je daar zegt. Maar wat zegt de Bijbel dan? Wat zegt de Bijbel nou? Buiten Christus, helse verdoemenis. En hoeveel bidden daarom? U zegt, wat gaan we nou krijgen? Je weet het, gemeente, op de werkvloer en bij vele seculiere personen en werkgevers, daar wordt gevloekt, hè? Daar staan we gewoon berucht om in het buitenland. Ze vloeken als een Hollander. Daar heb je ook alweer het gebed om de verdoemenis. O, als we toch eens nadenken over dit alles. Wat is een mens toch ontzaggelijk diep gevallen. Maar dan komt God in Christus met zijn woord. En zegt het zo helder en zo duidelijk. Daar is nou weer geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En dan krijg je zo huiswerk mee, hè? Ook in de komende weken, de komende tijden. Onderzoek u zelf, gemeente, en ik met u, of wij nou werkelijk in Christus zijn, ja of nee. De weldaad gaat uit van de Heere God. En het is welmenend, hoor. En het is het verlangen van Christus om te zaligen. Maar het is niet minder het diepe verlangen van God de Vader dat verlorenen gevonden zouden mogen worden. Maar dan moeten wij ook goed bedenken, hij zegt er nog wat meer bij, hè. die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. En het wandelen in het vlees en het wandelen in de geest, dat wordt nog scherper getekend in het boek Galaten. Hè? Want dan wordt die tegenstelling gemaakt, vlees en geest. Die nou in Christus mogen zijn, die mogen straks Gods heerlijk aangezicht gaan zien. Maar die nog in het vlees zijn, daarvan zegt de schrift, ze kunnen God niet behagen. En nou lezen we toch duidelijk, geliefden, in alle berichtgeving en alles wat je hoort en ziet, in een tijd dat de verschrikkelijkste dingen gebeuren. En dat is een list van de duivel om je zo bezig te houden met vele dingen die nutteloos zijn. De schrift, niet alleen het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament staat er zo nadrukkelijk, vooral bij de profeet Amos, zoekt den Heere en leeft. En even later, zoekt mij de Heere en leeft. Dan mocht Paulus zeggen, het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. En Job die mocht getuigen, want mijn verlosser leeft. Ja, dat zijn heldere sterren, dat is duidelijk waar. Maar dat wij met al onze armoede en met onze godsdienst maar aan een eind gebracht mogen worden. En zeggen, Heere, nou heb ik nog één harte wens. Dat ik nou niet meer naar dat vlees wil wandelen en handelen, maar naar den geest. Dan zegt David, verwerp mij toch niet, maar wil mij door uw heilige geest leiden en sterken. Als het dan zo mag zijn, geliefden, dan zegt een apostel, want de wet des geestes, des levens, en dan gaat het erom in Christus. Hè? Jongens en meisjes, jullie weten, daar is een boom, die heeft een stam en een kruin en een wortel, hè. Maar kinderen, die bomen die hebben ook takken, hele dikke zware takken en wat mindere dikke, maar het is allemaal in de boom. En u wordt de Heer Jezus ook wel eens vergeleken met de boom des levens. En wat is nou het geesteswerk? Opdat we bij de Heer mochten inwonen, in hem overgebracht zijnde, omdat wij niet langer in het vlees zouden blijven hangen en in het vlees leven. Want de wereldgelijkvormigheid is ontzettend. En dat dringt overal door. Iemand zei laatst tegen me, we zitten allemaal in dezelfde trein. De een die zit voorin, een ander middenin, een ander aan het einde. Maar je rijdt zomaar mee. Dat betekent gemeente wel een strijd, natuurlijk. En je zal bij de familie of bij je vriendenkring en op school misschien wel boze gezichten zien. Maar dan zeg je, mensen, je kan boos op me worden, maar het woord van God zegt helder en duidelijk, die in Christus Jezus zijn, die zijn mensen niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En zeg nou niet, ja man, je hebt maar makkelijk praten. Nee, helemaal niet makkelijk praten. Want ik heb hetzelfde als u hoor. Hoe zal een rein een onreine voortbrengen? Hoe kan een onrein mens nou een reine voortbrengen? Al die verkeerde dingen die leven in ons. En daarom geeft de Heere zijn pelgrims een vleesdodende en een vleeskruisigende weg naar het woord hoor, dat ik het u zeg. En dat is smartelijk, dat is waar. Maar in dit alles is de Heere toch werkende in de harten van de zijnen. En hij richt ze op die in het stof liggen neergebogen. En die worden door hem weer opgericht. Nou, en dan heeft hij het in al die zaken, Paulus, heeft hij het over dat verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus. En nu gaan we even met elkaar naar de Korinthe-gemeente toe. En dan was de Heer van de Woorden zegt, ik heb veel volks in deze stad. En dan moet je weten dat Korinthe was een havenstad. En die stond niet zo gunstig bekend. Want er gebeuren hele rare, vreemde, goddeloze dingen in grote steden. Maar daar heeft Paulus er toch nog veel mogen arbeiden. En ernstig. En hij heeft inderdaad mogen zien dat de Heere zijn arbeid rijkelijk heeft gezegend. Zou we daar niet blij mee zijn, gemeente, als het zo mag zijn, ook in uw midden, dat er geestelijk leven mag aangetroffen worden. Kennis van God, van jezelf, zijn de drie zaken, hè? Godskennis, zelfkennis en de Christuskennis. Want ziet, het is niet zoals de godsdienst zegt, hoor, pak het maar, grijp het maar, nee. Het is een vragend en een klagend volk. Maar waar bidden we dan uiteindelijk om? Gaat het niet om de eer van God? En heeft de Heer Jezus het niet gehoord van de Vader dat hij zal beloond worden? In Jesaja 53. En dat zijn werk ook bekroond zal worden? Wel nu, zo mocht het ook in onze gemeente, een nieuwe gemeente zijn, de bede of hij in ons wil wonen. En dat de boosheid van ons weggenomen zou worden. De tekst voor deze middag is dan 2 Korinthe 5. En daarvan nader het 17e vers. 2 Korinthe 5 vers 17. Waar de apostel getuigt. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is al nieuw geworden. En de hoofdzaak is dan in Christus zijn, verlost van zonde, smart en pijn. En Petrus die heeft daarvan gezegd, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Door de één apostel en de andere apostel leggen dus duidelijk uit dat het gaat om de heerlijkheid van God, om de verzoening van verloren zondaren. In Christus zijn, verlost van zonde, smart en pijn. We willen ervan gaan zingen uit Psalm 144, het eerste en ook het zevende vers. Gezegend zij de Heere, die te allen tijden mijn rotssteen is, mijn handen leert ten strijde, en tot de krijg mijn vingers toebereid, mijn hoge burg, mijn goedertierenheid, die mij bevrijdt, mijn schild, op wiens vermogen ik vast vertrouw, wiens arm mij wil verhogen, die heerschappij en roem en sterkte geeft en die mijn volk mij onderworpen heeft. En het zevende, dat vier regels, welzalig is het volk dat dus gezegend dit heugelijk lot door 's hemels gunst bejegend, welzalig is het volk dat bij het genot van overvloed de Heere heeft tot zijn God. 1 en 7 van Psalm 144. 2 Korinthe 5, mijn geliefden, waarin wij bijzondere dingen lezen, begint al het hoofdstuk, want wij weten. De apostel die heeft gearbeid in die gemeente van Korinthe. En hij heeft al veel onderwijs gegeven. Maar wat zij weten, dat weten wij ook. Hè? Namelijk dat zo ons aardse huis, daarmee wordt ons lichaam bedoeld, deze tabernakels gebroken wordt. Maar dan gaat hij verder. En dan geldt dat voor die gelovigen daar in de gemeente van Korinthe. En voor de gelovigen van alle plaatsen en van alle tijden. En daarmee bedoelen wij de personen die door God bearbeid zijn tot zaligheid. En die als enig fundament hebben de rotsteen wiens werk volkomen is. Als onze Heer Jezus Christus. Hij zal wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En geliefden, wat wordt het dan ook een strijd op deze aarde. Job die zegt het ook in zijn boek. Heeft de mens niet een strijd op deze aarde? Die is ontstaan nadat ook wij in Adam en Eva tegen de Heere gezondigd hebben. En dat heeft ontzaglijke gevolgen. Want in dit tijdelijke leven, dan wordt het zuchten en tobben op alle manieren. En het einde van alles is de dood. Maar het leven uit God, door God en met God, dat heeft betekenis. Want we zijn geschapen door onze Schepper, niet om in de zonde te leven. En niet om van de ongerechtigheid te genieten. En om de duivel de zin te geven en de wereld, nee. Maar het is een afgezonderd volk. He. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is uw gelijk he, bij al de hemelingen. En geliefden, ach ja, kan begrijpen. Omdat wij, en dan denk je ook aan je kinderen en je kleinkinderen enzovoort. En de kinderen in de gemeente. Ach, ze zien zoveel en ze horen zoveel. Maar misschien mag je ze wel eens even apart nemen. En zeggen, mijn kind, het is zo'n armoede allemaal in de wereld. We leven wel in de wereld, maar je moet niet zijn van de wereld. Maak een onderscheid. Dus dan gaat het over, ook over die heiliging van het leven. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dan geeft de apostel Paulus, die geeft het ons duidelijk ook mee. Wat hij ook zegt in dat hoofdstuk, hè, in 2 Korinthe 5 vers 2. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit den hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want het was de schaamte juist, nadat de zonde gepleegd is in het paradijs, dan zie je die ontzettende diepe schaamte, dat de Heere God zegt, wie heb je dat te kennen gegeven? Hij heeft gegeten van die boom. Kijk geliefde, en dan vaart de schrik in de ziel. En dan wordt het openbaar. En de oudjes zeiden terecht, Adam niet geleerd. Christus niet begeert. En dan kom ik weer even terug op vanmorgen, niet waar, dat wij vernieuwd moeten worden door de wedergeboorte, een geheel nieuw mens te mogen worden die in Christus Jezus zijn mogen. En dan zat vanmiddag als het ware een vervolg daarop, dat de Heere ons hoe duidelijk ook leert, dat wij in de strijd verkeren, niet waar. Want dan zegt hij in 2 Korinthe 5 ook, want ook wij, zegt hij, die in deze tabernakel zijn zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Dus alles wat er is, moeten wij loslaten. En wij zelf, geliefden, wij moeten sterven De mens wordt ontbonden en begraven en hij is niet meer. Maar nu gaat het over dat werk des Heren in de harten, hè, en in de zielen van de zijnen. Want daar in Korinthe, daar was natuurlijk heel veel vuiligheid en zondigheid. Maar de Heere wil toch daar werken, hè. En dat is duidelijk. Maar dan komt hij ook altijd met die ernstige boodschap. En ik denk altijd nog in een gesprek met wijlen, die waarde Heer de redelijkheid, met wie wij ook wel een gesprek hebben gehad, die altijd zei, zou je eraan denken, jongen, want toen was ik nog erg jong, zou je eraan dan denken dat je altijd in de kerkdiensten daarop wijzen zult dat wij moeten sterven, dat wij God moeten ontmoeten. Kijk, en dan krijg je dat als leerjongen mee. En gemeente nu oud geworden zijn, dan komt dat alles terug in de zin der gedachten. Maar dat is ook een hele zware zaak, geliefden, als wij ongelovig zijn. En we weten wel met ons verstand, daar is een God in den hemel die oordeelt rechtvaardig. En daarom moeten we met grote nadruk stellen op dat fundament. En nou heeft de godsdienst, om het zomaar uit te drukken, die heeft er graag dat het maar zelf gaan doen, hè. En zelf maar grijpen en zelf maar pakken, maar het zal niet baten. Nee, want je weet ook, jongens en meisjes, in het Oude Testament, daar stond de ark in de tabernakel en later in de tempel, maar die stond in het heilige der heiligen en er mocht niemand komen. Dan alleen de hoge priester, één dag in het jaar. En dan had hij speciale kledij aan. En ziet u, dan had hij een schaal met bloed bij zich. En dan moest hij dat bloed sprengen, nietwaar, rondom die ark des Heren. Opdat er verzoening zou zijn. Dus in het hele Oude Testament, in de hele Israëlitische eredienst, werd ook duidelijk gewezen op die vele offeranden die genoemd worden in het boek Leviticus. En helaas zegt de mens, nou moet ik dat allemaal lezen van die offeranden. En toch staat het toch niet voor niets. He. Ik durf het nooit over te slaan. Want het heeft allemaal betekenissen, geliefden. Te veel om in één middag te noemen. Maar al die soorten offeranden. Er moest verzoening geschieden. Opdat God de zonde zou vergeven. Opdat de ongerechtigheid en de misdaden zou worden weggenomen. En dat is nou het eenzijdige en almachtige werk van God. En we hebben vanmorgen over de wedergeboorte gehoord. Maar dan gaat het ook naar die roeping en naar de waarachtige bekering ook daarvan. Want om in Christus Jezus te zijn, het is een godsdaad. En daarom zegt hij ook, wij zuchten, wij verlangen ernaar. En geliefden, dat zuchten en dat verlangen naar de Here, dat wordt door bepaalde groepen, evangelische en ook wel in onze kringen helaas, nou zo zwaar hoeft dat allemaal niet. Dan zeg ik, dan moeten we het maar eens nodig weer de schriften gaan lezen en de kanttekeningen erbij. Want het is een genadegifte. Het is u lieden gegeven, zegt de Heere. Het is u gegeven, zalig te mogen worden uit vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En als de leraar bij zijn hart mag zijn, dan ziet hij de gemeente voor zich. Als verloren schapen die geen herder hebben. Wij moeten dan, geliefden, door met elkander maar zuchten aan de troon der genade. Want wie het grijpt, die steelt het. Maar die het ontvangen mag, die mogen het ontvangen uit genade. En eerlijk gesproken, zouden wij rust vinden buiten Christus? Zouden wij rust hebben buiten die arken der behoudenis toch niet? En daarom onrustig is en blijft ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. Een uitspraak van Augustinus, maar die inderdaad zo is. Ik zeg dit met nadruk, want ik merk wel eens in de gesprekken en tussen een beetje levenservaring, dat de mensen daar nou niet zo'n aandacht voor hebben, hoor. En dat ze denken, oh, het komt nog wel goed, ja, het komt allemaal goed. Dat menen ze. Maar die heilige onrust, maar we mogen ernaar verlangen Want ook in de Romeinenbrief komt dat heel sterk naar voren. Hè? Dat verlangen om bij de Heere in te mogen wonen. Zonder zonde, zonder gebrek, zonder misdaden. Hè? Het verlangen om bij de Heere in te wonen. En dan buiten het vlees uit te wonen. Want de natuurlijke mens die verdorven is. Ach liefde, hij weet er niet van. Maar door het onderwijs uit de Heilige Schrift worden wij daar duidelijk in onderwezen. Hij zegt in het 10e vers, want ook ons tekstvers wil geen verband, hè. In het 10e vers, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Namelijk niet alleen ten aanzien van kanttekening van onze personen, maar ook van onze gedachten, woorden en werken. Dan zou je toch wel stil worden. Wat hebben we allemaal niet gesproken al die jaren? Wat hebben we allemaal niet durven doen en zeggen? Oh, dan krijgt hij een heilige schrik over hem heen. Dan blijft er maar één roep over. Heere, vergeef. Heere, verzoen. Doe niet naar mijn zonden en mijn dwaasheden. Verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. Ach, bewijs toch ook uw genade. Kijk, en dat mag nou gehoord worden. Het evangelie van het evangelie. Dat is de gekruiste zalig maken. Want zijn bloed en zijn wonden geven de garantie alleen van de vergeving van al onze zonden. Dat alleen is het enige. Gemeente, zullen jullie daaraan denken, ook in de dagen der week. Want we hebben natuurlijk zware tijden, roerige tijden. En de Satan die gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En in ons is geen kracht tegen die grote menigte, riep koning Jozef wat uit. Toen ze van alle kanten kwamen om Juda te bestormen en om de stad Jeruzalem in te nemen. Heren, in ons is geen kracht. Maar onze ogen die zijn op u. En wat we ook vanmiddag begonnen zijn. Ik hef tot u die in den hemel zit mijn ogen op en bid. De levende kerk die mag verlangen. De levende kerk die mag ook zuchten om die gunst die eeuwig hem bewoog. Die mag ook roepen tot de troon der genade. O Heere, help. En doe niet naar mijn dwaasheid en naar mijn zonden. O, het zal verschrikkelijk zijn, geliefden. Als wij moeten zelf betalen. Alles wat het geschied is in ons leven. Het zij goed, het zij kwaad. En weet je hoe dat is in dat werk der ontdekking? En je kan allemaal in de Heilige Schrift lezen hoor. In vers 11 ook. Wij dan, wetende den schrik des Heren. En die schrik des Heren, daar staat, dat is dit schrikkelijk en vreselijk oordeel des Heren, waardoor wij zorgvuldig moeten zijn om voor hem altijd oprecht te wandelen. Het is wat, die kanttekening. Maar het is eerlijk om altijd oprecht voor God te wandelen. En nou hoop ik van harte dat die Heilige Geest in de harten van onze kinderen en van ons en ouderen komen mogen om deze dingen te mogen leren en verstaan voordat wij de eeuwigheid ingaan. Heden, zo gij zijn stemmen hoort, verhard u lieden niet, maar laat u leiden. Wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Want gemeente, als de leraar bij zijn hart mag zijn, dan is hij bewogen met de schapen. Dan is hij bewogen met de onbekeerden. Omdat niemand zoekt van nature. Niemand is er die God zoekt tot dit eentje toe. Maar zoekende gemaakt te worden. Dat is namelijk het openbaar worden van het hart van God de Vader. Dat is de arbeid die de Heer Jezus Christus verricht heeft. Zijn verzoenend werk komt voort uit zijn innerlijk dierbaar mededogen. O geliefden, dan zijn we God openbaar geworden. Hij zegt nog, ik hoop ook in uw gewetens openbaar te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Zo gaat de apostel steeds weer voort ook in dit hoofdstuk. Begrijp wel, het gaat hier even over belangrijke zaken. Dan zegt hij in het 14e vers zo. Want de liefde van Christus die dringt ons. Daar heb je nou de herder en de leraar. Daar wordt ons getekend dat die leraars die de Heer Jezus roept. Zo denk aan zijn discipelen. En verderop in de Bijbel in de brieven ook Paulus geroepen. En laten herders, leraars, evangelisten, behulpsels die hij ook roept. Is het dan de liefde niet geliefde, dat zij voor al dat ambtelijke werk geschikt mogen gemaakt worden. En dat de liefde tot dat ambtelijke werk krachtig en sterk zou mogen zijn. Dan gaat het niet om geld en om goed en om eigen eer. Wel nee, weg met die rommel. Dan gaat het om één ding. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken. Dat de naam des Heeren verheerlijk zou mogen worden. Kijk, en dan die liefde van God de Vader om zijn enige geboren zoon te willen zenden. En dan is het die pure liefde van Jezus Christus om zichzelf op te offeren. Want door zijn bloed alleen is er een volkomen verlossing van al onze zonden. En wie de Christus, de zonen Gods, hebben mogen, die zijn toch gelukkig, ja. Aan hun kant is het strijd en zich ongelukkig gevoelen. Maar als hij komt, geliefden, in het hart, dan gaat hij ook werken op de eer van zijn Vader aan. Op de heerlijkheid van God, die de pelgrims dan mogen verkrijgen. O, die dringt ons, zegt een apostel. En dat betekent immers dat dit bezit ons geheel en beweegt ons om hetzelfde te mogen doen. Dan zie je de arbeid van de apostelen. En wat is nou de bedoeling van dit alles, geliefden? Waarom we op Gods dag naar Gods huis mogen gaan? Om te horen, al zijn het misschien wat bekende teksten en bekende uitspraken, maar het is altijd opnieuw het wonderlijke onderwijs dat de Heere van boven ook schenkt. Hij roept zijn knechten en hij drijft zijn knechten en hij spreekt tot hen, omdat we in de naam des Heeren zouden verkondigen. De enige weg. Ach, geliefden, het is net, en ik hoop voor de kinderen ook een beetje duidelijk te zijn. Als iemand in een vreemd dorp of een stad komt, ja, die gaat zoeken, de een gaat met zijn fiets en een ander misschien met een auto, maar die moet op een doel af en die kan het maar niet vinden. Dan heb je, ja, tegenwoordig hebben we dan navigatie, maar heel veel jaren, dan was het elke keer weer dat raampje opendraaien en weet u waar die straat is? Weet u waar die weg is? Dus dat is steeds, en kinderen begrijpen het, hè, vanmiddag. Dat is steeds vragen naar de weg. Waar moet ik zijn? Waar moet ik zijn? En hoe heeft de Heere God gezegd? Geroep niet te vergeefs. Niet te vergeefs. Maar als je geen weg weet en je moet er zijn, gemeente, dan wordt er wel eens benauwd, hè. Maar in veel diepere mate. Als wij gevoelen in ons eigen hart, we zijn God kwijt door eigen schuld. Hoe zal ooit de verzoening plaats kunnen vinden? Het kan alleen maar om zijn naams wil. En dan kan je begrijpen dat Petrus dat indichtte, Heere, zegt hij, wijs gij mij toch de wegen die gij wilt, die ik zal gaan. Maak mijn hart daartoe genegen mij. En doe mij die verstaan. Want het is groot als er nog regelmatige kerkgang is. Het wordt al hoe langer hoe meer al een zeldzaamheid. Maar gemeente, dat is het middel dat God gegeven heeft. Om door de dwaasheid der prediking wijs te maken tot zaligheid. En wij hebben ook nodig dat als een iemand de weg gevraagd wordt. Kinderen, weet je wat ik er net zei? Dat je eens eindelijk eens iemand vindt die zegt, ik weet het niet, ik weet het niet. Nee, maar je iemand mag vinden die zegt, kijk eens, dan zal ik het u uitleggen. Dan moet je zo, dan moet je zo en dan moet je zo. En dan wordt er in de Bijbel veel, en ook in de psalmen, veel gesproken over zoeken. Ja. En zoeken is niet altijd makkelijk. En als je je sleutels kwijt bent, of je hebt misschien geld verloren, dan word je gewoon koud van de schrik. Dan zeg je, waar is dat alles gebleven? Maar ik heb nu straks ook even gezegd, de schrik des Heren, bewegen ons tot het geloof. Want hetgeen dat wij niet bezitten, dat wordt gemist. Missen. En missen, zoeken, vinden. Zo werkt de Heere nou, hè. Missen, zoeken, vinden. Maar dan is het een groot wonder dat de Heere aan de zijnige denkt. Want hoeveelen worden verhard. Hoeveelen zijn zinneloos bezig, dwaas. Maar nu zegt de Heere zo heel duidelijk, hè, dat zijn zoon de enige weg is. Dat is het enige hechte fundament. Mensen, daar we onszelf het toch niet bedriegen. Hè? En ook altijd weten dat de Heere ons onderwijst. En ons in verlegenheid brengt. Opdat wij naar hem vragen zouden. Onbegrijpelijke wegen houdt de Heere met de zijne. Maar naar hem mogen vragen. Want hij begeert uw leven. Uw zaligheid. We hebben er net van gezongen in die psalm. Welzalig is dat volk dat met die gunst van God bejegend zou mogen worden. Wel nu. En nu heeft Paulus ook in dit verband. En dat betrek ik ook even Galaten 6 vers 15 bij. Dan heb je het nu over de Joodse godsdienst. Die had het allemaal over de besnijdenis. Maar de Joden geloofden niet in de Jezus. Want ze zeggen, velen tenminste hoor. Laat ik voorzichtig uitdrukken. Velen dan verlieten hem. Velen achten hem niet voor de Zoon van God. Want ze zochten hun heil in het Oude Testament bij het Pascha en bij de besnijdenis. En dan zegt de Heer ook zo duidelijk in Galaten 6 vers 15. Hij zegt, om eerst 14, maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. Want in, heb je dat belangrijke, in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En zoveel als we naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Dus heel duidelijk komt dat hier uit de verf, geliefden. En nu heeft Paulus, die heeft dan gepredikt, zo ook natuurlijk in Israël zelf, maar ook vooral in die gemeenten, dan zegt hij duidelijk, het gaat om de persoon van Jezus Christus. Want velen hielden er wel voor, ja, er wordt van een hels historische Jezus gesproken. Dan voel je wel, dat is oppervlakkig. Maar het gaat om de borg en om de zaligmaker, die zelf de verzoening tot stand heeft gebracht. En in wie wij alleen en door wie wij alleen zalig kunnen worden. Dus hij zegt dus, zo dan, dat heeft hij ook al in vers 16 gezegd, zo kennen wij van aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Dat wil zeggen, zoals de Heer Jezus daar rondging in die drie volle jaren, hij sprak tot het volk, hij onderwees hen. Hij heeft wonderen en tekenen gedaan. Hij heeft duidelijk doen blijken dat hij was de Zoon van God. Zijn naam is Wonderlijk. Maar de meesten die zeiden, oh, dat is de persoon van Jezus. En dan verder hadden ze geen belangstelling. En ze liepen allemaal verder. Maar het gaat, zegt Paulus, om het kennen van de Heer Jezus Christus. En daarom mocht hij getuigen op een andere plaats. Ik weet, zegt hij, met wie op mijn verlosser leeft. Het heeft Gode behaagd zijn zoon in mij te openbaren. En als het gaat in de schrift over openbaren, dat betekent hij komt tevoorschijn. Het wordt onthuld. Het wordt opengelegd. Ik moet me altijd weer opnieuw verwonderen over die persoon van Saulus van Tarsus, die door de Heere gemaakt werd tot een Paulus de Kleine. Hij had een bittere haat tegenover de Heere Jezus en tegenover die godvruchtige diaken Stefanus. Hij had een bittere haat. Hij hielp zelf met stenigen mee, bewaarde de klederen. Maar die heeft een zondekennis mogen ontvangen. Zo diep. Hij moest van zichzelf enkel maar walgen. En ook dat is ook oud-testamentisch. Want de Heere God zegt, ik zal maken dat ze een walging van zichzelf zullen hebben. Maar nu heeft de Heere hem onderwezen. En uit de praktijk der godzaligheid mag hij zo die brieven schrijven. Zoals er kostelijk ook zo staat. Wij kennen van u aan niemand naar het vlees. En indien wij op Christus naar het vlees gekend hebben, zo nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Hij wilde duidelijk zeggen, namelijk om daarover te roemen en onze achting daar te zoeken, gelijk sommigen doen. Dat is maar slechts uitwendig en vergankelijk. Maar, zegt de tekst deze middag, zo dan indien iemand in Christus is. En wat betekent dat? En dan vind ik altijd die kanttekening het meest betrouwbare wat de verklaring betreft. Die zegt dat is waarlijk Christus kent en met hem verenigd is. Nou, dat is toch heel wat, hè? Om hem te kennen en met hem verenigd te mogen zijn. Toen dacht ik zo bij de voorbereiding ook aan het boekje Hooglied, hè? Onze Heer Jezus die wordt vergeleken met de hemelse bloedbruidegom. En dan dat boekje Hooglied, daar lees je ook van de bruid. En de bruidskerk, dat is de levende kerk. Dat zijn degenen die hij getrokken heeft. Dat zijn degenen die ook verschoond geworden zijn door zijn bloed. Het was alles nog wel oud-testamentisch in de belofte. Maar ook die oud-testamentische heiligen, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Jozef, noem ze maar op. Die zijn allemaal zalig mogen worden, doordat ze geloofd hebben in de belofte. In Hebreeën 11, hè? Door het geloof zijn ze ingegaan in die heerlijkheid. Maar om in die boom des levens geplant te mogen worden, wat gebeurt er dan, geliefden? Verenigd, dan krijg je eenheid in Christus. Vereniging met hem. Dan is het net als met, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman en gij zijt de ranken. Nou, de ranken in de wijnstok, die betrekken hun levenssappen uit die wijnstok. En Gods levende kerk, die mag leven uit de gunst van God de Vader. En in die zoete gemeenschap met de Heer Jezus Christus, en die ontvangt leven aan hun ziel. Die mogen zich in hem daarin verblijden. Want hij predikt de Christus der schriften. En van hem alleen is uitkomst en verlossing te verwachten. Die is een nieuw schepsel, zegt hij zo duidelijk. Dat betekent, dat is door de kracht en de geest van Christus wedergeboren. Zonder op die vleeselijke dingen meer te letten. Of zijn geluk daarin te zoeken. Ja, geliefden, dan wordt de wereld wel voor je gekruisigd. En dan valt het allemaal weg. Want alles voor de tijd is dan niet zo belangrijk meer. Maar nochtans herhaal ik het. Zoals David zegt, één ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken. Te allen tijden te mogen zijn in het huis des Heeren. Om in Christus geborgen te mogen zijn. En het is waar, gemeente, hij is verborgen. Kijk, ik heb net van Paulus aangehaald. Hè, voor zijn bekering moest hij niets van deze zaken hebben. Maar toen de Heer hem zelf riep op weg naar Damascus, Saul, Saul, wie zijt gij, Heere? En ik ben Jezus die gij vervolgt. En toen is er als het ware de bliksem ingeslagen. Toen werd hij ter aarde geworpen. Toen zag hij dat licht om hem heen stralen. En toen is hij kennelijk is hij 3 dagen geweest zonder eten, zonder slaap, zonder drinken. Gemeente, dat heeft hij een korte tijd mogen verwerken. Maar dan mag hij ook zeggen, zo met de apostel Petrus. Gij dan, die in hem gelooft, is hij dierbaar. Hij komt in al zijn geschriften openbaar. Hij, van die tijd af, zegt hij aan de Korinthe, begon hij Christus te verkondigen. En ik wens onder u die er niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruist. Ach, Friezenveen, mag ik je jaloers maken op die gezegende persoon. En als we nog in de duisternis leven, wat dan? Dan geeft Zacharias, de priester, die zegt dan voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht, dat hem in de schaduw des doods bestraalt en op het vredepad zijn voeten richt. Ziet, dan brengt de Heer ze vanuit de duisternis in het licht, opdat ze verzekerd zouden zijn. Jood en heiden beiden zullen gezamenlijk Jezus de Christus belijden en zich ook in hem verblijden en verwonderen, zodat we ook samen mogen gaan zingen uit Psalm 119, vers 47. Ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Hoor je wel? Van God het leven. Ben de uwe Heere, geleid mij ongestoord. Behoud mij toch naar het woord aan mij gegeven. Ik heb met lust uw wetten nagespoord en die gezocht, door uw geest gedreven. 119 vers 47. Psalm vers dat we net gezongen hebben, hoe dat David, en dat geldt ook voor Paulus en voor de hele levende kerk, dan pas hebben ze rust. Als we in de ark mogen zijn. Nog iets voor jongens en meisjes, ja voor ons allen hoor. Noach met zijn vrouw en zonen, en de vrouwen zijn de zonen, die gingen de ark in. De Heere die zegt, ga in de ark. En dan mag je niet zeggen, ja maar dat doe ik, dat komt nog wel een keertje. Nee, direct moest dat bevel opgevolgd worden. Ga in de ark. En de Heere zelf sloot toe. Ze waren veilig, hè? Ze waren veilig en geborgen. En toen kwamen de regenstromen. Toen kwam het water, geliefden, de zonvloed. En dan zegt Petrus ook in zijn brief, en ze werden allen verdorven. Ontzaglijk, hè? Dat is ontzaglijk. Het was van de week uitvoerig, kon je wat zien of lezen, over de watersnood in Zuidwest Nederland. Dat waren de Zuid-Hollandse eilanden. En Zeeland is diep getroffen. Er waren ruim 1800 doden. En dan nog wat vermisten. Maar gemeente, dat is verschrikkelijk angstig en benauwd geweest. Ik heb er een paar dingetjes van gelezen. Maar in ieder geval, wat is dat benauwd? Daar zag vader zijn 3 van zijn kinderen zo verdrinken voor zijn gezicht. Daar weg. Daar ging hem vlot en ze vielen eraf en ze verdronken in de grote watervloed. Moest ik even aan denken. Noach in de ark. Gemeente jongens, meisjes, wie is de ark der behoudenis? Dat is onze Heere Jezus Christus. Hè? En bij buiten de ark moet je onherroepelijk omkomen. Begrijp je het een beetje? Maar in de ark veilig. Hoe kom ik in die ark? O geliefden, dan zijn er allerlei theorieën. Ja. Maar we moeten er wel van uitgaan dat een mens zo lang mogelijk tegenspartelt. Het probeert het zelf te doen. Ik zal dit en ik zal dat. Ach, de gerechtigheid van fariseeën, sadduceeën, ouderlingen des volks. Waardeloos. Want ze misten wat? De gerechtigheid van Christus zelf. De Heere, hè? Onze gerechtigheid. In Hem alleen. En door Hem alleen. Verzoend met God. Kijk, ik weet wel, die leidingen, die zijn allemaal verschillend in het leven. Maar de kruispunten ontmoeten ze elkaar wel. Dat is dan zo groot. Als de kinderen Gods elkander dan mogen ontmoeten in Christus. En ze mogen dan Hem mogen verheerlijken en Hem mogen bedoelen. Kijk, dan kom ik weer even terug bij mijn tekst. Zo dan, indien iemand in Christus is, is een eenzijdig Godswerk, hoor. Die is een nieuw schepsel. En dat nieuwe schepsel, dat betekent, hij, al het oude is voorbij gegaan en het is alles nieuw mogen worden. En als alles nieuw wordt, dan staat er zo mooi in de kanttekening, namelijk in het Rijk van Christus. En hier ziet de apostel op de beloften Gods. Naar deze vernieuwing van alle dingen die alleen voor God geldt onder het Rijk van Christus beloofd wordt. Waarvan een deel nu vervuld is in de ware gelovigen die door Gods geest vernieuwd zijn. En het overige vervuld zal worden in het toekomende leven na de opstanding. En deze kanttekening voel je dus wel heel duidelijk. Het is hier alles ten dele, de kennis, de prediking, maar dan zal het vervuld zijn. O geliefden, als het zo mag zijn wat Hosea ons leert, ik zal u ondertrouwen in eeuwigheid. Ik zal u ondertrouwen in gerechtigheid. In blijdschap, in vrede, dat is door die ondertrouw gesproken, zie je. En als er jonge stellen in ondertrouw zijn, dan verlangen ze wel naar de huwelijksdag. De Heere leert zijn volk stap voor stap. Ze moeten maar niet vooruit grijpen, maar op de Heere blijven zien. Het van hem verwachten, want hij is getrouw en hij zal het ook zeker doen. Ik hoop dat het voor u zo mogen zijn. Dat je vanavond naar bed gaat of een week je werk mag doen. Ach, Heere, ben ik in u of ben ik in u niet? Ach, en als ik daar nog steeds verloren ben buiten die ark, breng uw rechterhand mij dan in die ark. Want de rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Alles wat bovennatuurlijk is, is wonderlijk groot. Dat wil de Heere zelf doen. En als we dan zo als gemeente voort mogen worstelen met deze zaken, o gemeente, dan zal al dat andere waar we zo vaak druk om maken, dat zal wegvallen. En zal het zeggen, één ding, daar gaat het om, dat ene ding, op dat God verheerlijkt worden, Christus gekroond en wij door de Geest geleerd, geleid en getroost mogen worden. De Heere zegene, ook dit zijn woord aan al uw harten. Amen. Slotzang van de gemeente is Psalm 118 en daarvan dat achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand, doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. En dan in die strijd, hè? En dat mag hij zeker weten, hoor. Ik zal door vijands zwaard niet sterven, maar leven. En des Heeren daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer, niet tot onze eer, maar tot zijn eer, doen gadeslaan. 118, het achtste vers. Gaan we thans heen en in vrede. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons zijn vrede. Amen.